Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar Dian, die ons meer zal vertellen over de drie geloften.
Beste luisteraars, de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt dat voor religieuzen de volmaaktheid van de liefde een drievoudige verplichting met zich meebrengt. Kuisheid in het celibaat, armoede en gehoorzaamheid. En dat de publieke professie van deze raden in een door de kerk erkende vaste levensstaat het aan God gewijde leven kenmerkt. Armoede en kuisheid in het God gewijde leven zijn dus een manier om volmaakt lief te hebben. Waarom arm? Waarom kuis? Er moet toch een goede reden, een zeer goede reden zijn, om zich te onthechten van wat menselijk goed is, aangenaam of nuttig. Wel, ik zou u dit willen uitleggen aan de hand van een beklijvende ervaring. Toen ik 17 was, schrijft Frans Jalic, stond ik plots in het aangezicht van de dood. Het was tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ik was Hongaars officier en naar de Amerikaanse kazerne van Erlangen in Duitsland gestuurd. Het was de tijd van de grote bombardementen op Nuremberg. Na zijn beschrijving van het verschrikkelijke eerste bombardement vervolgt hij: we waren pas begonnen met blussen, toen het tweede bombardement kwam. Snel vluchten we de kelder in. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Een bommenregen in de straten. Ook in de kelder beefde alles. Toen we het waagden opnieuw naar boven te gaan, erkende ik de straat niet meer. Ik zou nu willen vertellen wat ik onder in de kelder beleefd heb. We hoorden de bommen en heel de kelder daverde. Het leek uren te duren. Maar het konden slechts 10 à 15 minuten geweest zijn. Toen die hel begon, overviel mij verschrikkelijke angst. De dood was voelbaar nabij. Ik was jong en wou niet sterven. In mijn machteloosheid overviel mij hevige woede, omdat ik mij niet kon weren, nog vluchten, en gedwongen was de dood op mij te zien afkomen zonder iets te kunnen doen. Ik rebelleerde met heel mijn levenskracht om niet in het niets terecht te komen. Een machteloze en vertwijfelde strijd tegen de dood. Terwijl woede en angst zo in mij raasden, overstroomde mij plotseling een zeer grote vrede. Ik wist, God is hier. Of ik sterf of niet, heeft geen betekenis meer. Het is goed zoals het is. Door de dood kan niets gebeuren dat echt van betekenis is. Dit waren geen gedachten, doch een onmiddellijk weten, waaruit vrede, geborgenheid en zekerheid stroomde. Gods aanwezigheid was een onbetwijfelbare zekerheid, ook als zag ik rondom mij niets anders dan daarjuist. Ik besefte het bestaan van God zo twijfeloos dat ik gemakkelijker had kunnen geloven dat ik zelf niet bestond, dan te twijfelen aan Gods aanwezigheid. Zo simpel was het. Ik was 17 jaar en had rond die ervaring geen twijfels. Ik wist ook niet of de anderen ze ervaren hadden. Toen ik de kelder verliet, constateerde ik een verandering in mij. Te midden van puin en as, van apathie, depressie en nervositeit, bespeurde ik vreugde en behulpzaamheid. Ik kon mij met volle kracht en liefde voor de reddingswerken inzetten. Deze ervaring werd heel belangrijk voor mij. In het begin dacht ik dikwijls terug aan deze momenten. Nadien nog sporadisch. De gevoelens waarmee ze gepaard gingen, verdwenen na enkele weken. Hun overweldigende levendigheid ging voorbij. Doch iets is gebleven. Een verlangen naar het absolute, naar de verrezen Christus in wie alles bestaat, en het besef van onze echte thuis. Daardoor veranderde ook mijn band met onze vergankelijke wereld, en dat kreeg een beslissende invloed op mijn leven. Mij was het geschenk gegeven de dood in de ogen te zien en daardoor de nietigheid van deze wereld te ervaren. De wereld en het leven van de mens hier op aarde hadden met deze ervaring hun absoluut karakter verloren. In vergelijking met Gods aanwezigheid werden ze onbelangrijk. De wereld werd naar de tweede plaats verschoven. In het licht van God is zij de leefruimte van onze pelgrimstocht op aarde, waarin wij ons tijdelijk bevinden. Meer niet. Ik leerde de waarde kennen van de dood, van onthechting en arm worden. Ik ervoer dat verlies en machteloosheid niet het ergste zijn op aarde. Ik werd mij bewust van de betekenis van het kruis.
Thank you.
Frans Jalic vervolgt. Sommige plaatsen in de Heilige Schrift verschenen mij vanuit die ervaring in een totaal nieuw licht. Zo zag ik in waarom de verloren zoon uit het evangelie alles moest verliezen. En met het niets en zijn totale ellende moest geconfronteerd worden, om in de aanwezigheid van de Vader te kunnen geloven. Ik begreep waarom Zacchaeus op het ogenblik van zijn ontmoeting met Jezus innerlijk genoodzaakt was zijn geld weg te schenken. Het kon niet anders meer. Het moest zo zijn, omdat zijn band met het geld door de blik op Jezus fundamenteel veranderd was. Later verstond ik ook vele armen in Zuid-Amerika, die bijna niets bezitten en toch innerlijk in vreugde leven. Op een bijzondere manier ontsloot zich voor mij de ontmoeting van Jezus met de rijke jonge man. De man kwam naar Jezus en vroeg hem raad. Uit een diep religieus verlangen zocht hij het eeuwig leven. Jezus gaf hem wijze leefregels die het gedrag van de mens in deze wereld ordenen. Ze behoren tot de 10 geboden. En samengevat luiden zij: bemin God en de mensen. Het zijn regels die men goed in zijn leven kan inbouwen. Om deze regels te onderhouden, moet men aan zichzelf en de wereld niet verzaken. Men kan zijn eigen plannen realiseren en de hele wereld ten dienste stellen van zijn hoge idealen en volmaaktheid. De mens en het voortbestaan van deze wereld kunnen in het middelpunt blijven. De 10 geboden zouden een gouden regel kunnen zijn voor een eeuwig leven op aarde. Men kan veronderstellen dat de rijke jonge man zo over de geboden dacht. Hij was met het antwoord van Jezus echter niet tevreden. Instinctief bespeurde hij dat er iets meer kon zijn. Hij zocht een liefde voor God die radicaler is. En Jezus ging daarop in. Hij confronteerde hem met leegte, met het opgeven van zijn levensplan, het opgeven van zijn zekerheden in deze wereld. Hij zei hem alles te verkopen en aan de armen te schenken. De rijke jonge man besefte dat hij dat niet zomaar in zijn levensplan kon inbouwen. Hij bespeurde dat dit een ommekeer van zijn denken vereiste en dat de ervaring van leegte hem in nieuwe, onbekende dimensies zou voeren. Wel bemerkte hij, zij het amper of slechts vluchtig, dat Jezus hem een vervulling in het vooruitzicht stelde, die alleen bij onthechting kan geschonken worden. De vervulling namelijk in Jezus' aanwezigheid te leven en door hem van dood naar verrijzenis geleid te worden, van armoede naar innerlijke rijkdom, uit het niets naar volheid. Voor de jonge man was dat te veel. Op armoede en leegheid kon hij niet ingaan. Zijn band met de wereld was nog te absoluut. De wereld was zijn thuis. Hij kon in deze wereld wel kleine stappen zetten in de richting van het absolute, maar niet het absolute tot zwaartepunt van zijn leven maken. Hij kon zich niet helemaal in Jezus' hand leggen. De apostelen hadden wel dat vertrouwen. Bij hun roeping, zo lezen we, lieten ze alles achter en zijn zo Jezus gevolgd. Alleen wanneer al het onwezenlijke afgevallen is, kan het wezenlijke zich openbaren. Alleen wie met leegte geconfronteerd wordt, kan het aardse leven in zijn echte werkelijkheid ervaren. Het wordt hem als geschenk gegeven, de wereld haar juiste plaats te geven en met vreugde in het leven te staan, zonder van deze wereld te zijn. Pas dan kan de bereidheid groeien, gelijkmoedig te zijn bij rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid, een kort en een lang leven. Dat is volgens de heilige Ignatius van Loyola nodig om het doel na te streven waarvoor we geschapen zijn, namelijk God loven, eren en dienen en zo onze ziel te redden. Frans Jalitsch moest eerst met extreme angst en woede vechten tegen de vernietiging van zijn aardse leven. Hij moest met het niets geconfronteerd worden, zodat hem de zekerheid van Gods aanwezigheid kon geschonken worden. Ik ben door deze ervaring geen heilige geworden, vervolgt hij. Doch iets is ondanks mijn zonde altijd gebleven. In de diepte van mijn ziel weet ik voor altijd dat deze wereld relatief is, dat wij hier op aarde geen definitieve thuis hebben en dat wij alleen door de dood tot verrijzenis komen. In de katholieke kerk heeft men in het religieuze leven en de beoefening van de evangelische raden altijd een teken gezien van intensief leeg worden. Het hoogste leeg worden is het vrijwillige martelaarschap. Denken we bijvoorbeeld aan de heilige Maximiliaan Kolbe. Als het waar is dat God de leegte vult, dan trekken iedere armoede en machteloosheid Gods aanwezigheid aan. En als het waar is dat het wezenlijke zich daar openbaart, waar al wat kan gemist worden weggevallen is, dan zijn de zaligsprekingen de weg waar ontlediging en leegte verkondigd worden. Alleen wie gestorven is, kan verrijzen. Alleen wie alles gegeven heeft, kan alles ontvangen. Zoals in de Eucharistie. Wat aan God geofferd wordt, verandert van gedaante en wordt in de communie verheerlijkt teruggeschonken. Jalitsch zou later jezuïet worden en docent in dogmatiek en fundamentele theologie in Argentinië, en zou zich vanaf 1963 toeleggen op het geven van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, retraites in de volksmond, eerst in Argentinië, daarna in de Verenigde Staten en sinds 1978 in Duitsland. Te midden van bommengeweld en de angst om als 17-jarige zijn leven te verliezen, had God hem de zekerheid van zijn aanwezigheid geschonken. Volheid trad de leegte binnen. Materiële armoede, die niet door liefde bezield wordt, lijkt op iemand die een vinger geeft, maar niet de hele hand. Het is een beetje, ik geef je wat ik kwijt wil, of wat ik geven moet, maar mijn hart krijg je niet. Wanneer iedere kleine gave echter ook zelfgave is, maakt de armoede jou tot een zaadje. Je sterft met Jezus en verrijst met hem. Je leven is vruchtbaar, rijk. Omwille van hem en dankzij hem ben je een zaadje voor een nieuwe wereld. Onthecht zijn, arm zijn, leeg zijn. In de 13e statie van zijn kruisweg Volg mij legt de Kroatische theoloog en studentenpastor Tomislav Ivančić Jezus deze woorden in de mond. Ik ben de vrucht van al je ontzeggingen en ik zal je tot heropstanding leiden. Het christenleven en het religieuze leven eens te meer zijn een samenspel van schijnbare tegenstellingen. Hoe meer je sterft, des te meer je leeft. Diepe vreugde veronderstelt de oprechte bereidheid je kruis te dragen. Christelijke vrijheid komt je leven binnen in de mate dat je jouw eigen wil laat binden. De kruisbalk die hemelwaarts wijst, is inderdaad gehecht aan de horizontale balk die evenwijdig met de aarde loopt. Waar het aardse gekruisigd geofferd wordt, treedt de hemel binnen. De hemel met zijn onvermoede vreugde, vrede en vervulling. Beste luisteraars, willen we nog enkele gedachten sprokkelen rond de gelofte van armoede? Zij is niet de armoede waarin je geboren wordt. Nog het gebrek dat elke gelovige in de loop van zijn leven voor korte of langere tijd kan overkomen. Wat is ze dan wel? Een positieve, een goddelijke waarde. Moest dat niet zo zijn, zou Jezus ze ons niet hebben voorgeleefd en ons er niet toe roepen. Het gemis de leegte toelaten, ervoor kiezen, is de deur openen voor Jezus. Armoede is een band met God, een gelegenheid om hem te leren vertrouwen, om je hoop te leren stellen op hem alleen. Als God je in een concrete gemeenschap wil, weet hij waarom. Hij weet wat die onthechting je kost. Hij wil ze met je dragen omwille van iets beters. En hij vraagt je, wil jij het ook? Jezus nodigt je uit te aanvaarden dat je iets niet hebt en iets anders niet kan doen. Probeer dan de leegte, het gemis, niet op te vullen. Kijk ze in de ogen en probeer er met liefde naar te kijken. Probeer in de armoede met liefde naar Jezus te kijken. Eigen armoede geeft ook oog voor de armoede van anderen. Ze legt een brug naar de anderen. Ze is een weg om je samen kind te weten van dezelfde vader. En zo naaste te zijn, namelijk broer of zus, van Gods andere kinderen. Armoede omwille van God is ook leven van wat de voorzienigheid je geeft, doorheen de omstandigheden en mensen in je leven, en is dus je eigen wensen en voorstellingen opzij schuiven. De gelofte van armoede helpt je ook op een authentieke manier jezelf te zijn. Wie je bent treedt op de voorgrond, niet wat je hebt of kan. Het doet denken aan de ecologie van de mens, zoals Benedictus de XVI het noemde. Eerst aandacht voor God en je relatie met God. Of zoals Jezus zegt, zoek eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid, en de rest wordt je erbij gegeven. De gelofte van armoede is beloven arm te zijn met de arme Jezus, en zo de essentie zoeken, Jezus. Als leek kan je trouwen de geboden onderhouden en zo een verdienstelijk en godgetrouw leven leiden. Een godgewijde daarentegen is geroepen volle zee te kiezen. Doek in altum, zei paus Johannes Paulus II, herinnerend aan Jezus die de apostelen opriep, vaar naar het diepe. Beste luisteraars, mag ik hier terug Frans Jalic citeren. De wereld en het leven van de mens hier op aarde hadden in vergelijking met Gods aanwezigheid hun absoluut karakter verloren. Ze werden onbelangrijk. De wereld werd naar de tweede plaats verschoven. In het licht van God is zij de leefruimte van onze pelgrimstocht op aarde, waarin wij ons tijdelijk bevinden. Meer niet. Ik leerde de waarde kennen van de dood, van onthechting en arm worden. Ik ervoer dat verlies en machteloosheid niet het ergste zijn op aarde. Ik werd mij bewust van de betekenis van het kruis. Van toen af wist ik dat alleen degenen die helemaal leeg zijn, Gods aanwezigheid kunnen zien.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese, ons gegeven door Dian, over de drie geloften. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.